veilig verloopt. Een reis met een bijzondere lading in de Bijbel is een pelgrimstocht. De bestemming van zo'n reis is de tempel in Jeruzalem. Jezus reist als 12-jarige jongen op die manier ook naar Jeruzalem en volwassen Israëlieten gingen op die manier jaarlijks op bedevaart naar de tempel. Een pelgrim zijn is eigenlijk onderweg zijn naar God. En dat is met christenen eigenlijk ook hetzelfde. Uw ganse leven is zo'n reis. Je leven lang ben je onderweg naar de ontmoeting met de Heer wanneer je sterft. Maar ook als kerk zijn we onderweg. Onderweg naar de jongste dag, de dag waarop Jezus terugkomt in heerlijkheid. Ons leven kan je dus eigenlijk een reis noemen. Ons leven met alles daarin. Uw werk, uw vrije tijd, school, vakantie, jeugd, ouderdom. Het is een ware pelgrimstocht. Als christen ben je altijd onderweg. En onderweg is het God die over je waakt. En daarvan lezen wij in Psalm 121, het is een bekende psalm. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht kan de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en komen, van nu tot in eeuwigheid. God laat uw voet niet wankelen. Dat is belangrijk voor wie vele afstanden te voet aflegt ook. Als je van Galilea naar Jeruzalem liep, was je maar een paar dagen aan het lopen. Dan moet je enkel niet verzwikken. En, zegt de psalm, dankzij Gods bescherming zal de zon u overdag niet steken. Een zonnesteek is een reëel gevaar als je zo lang onderweg bent. En 's nachts zal de maan u niet schaden. 's Nachts, onderweg of slapend, of aan de kant van de weg, beschermt de Heere u. Psalm 121 is dus echt wel een psalm voor onderweg. Voor tijdens de reis naar uw vakantiebestemming, of voor de algemene reis door uw leven. En we lezen in die psalm, die eerste versen, daar staat er, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En dan komt eigenlijk die belijdenis van die persoon die zegt, mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En dat is eigenlijk een belijdenis. De mens die echt zegt van ja, kijk, het is de Heer die alles heeft gemaakt, het is de Heer die voor mij zorgt. En dat is een echte belijdenis en dat is ook hetgeen waarvoor dat we hier deze morgen samen zijn om te blijden hoe groot dat God is voor God te zoeken en voor ja, God te danken voor alles wat hij doet. Voor ook het onderwijs dat we krijgen om te groeien ook. De dingen waarover we hier samen zijn. Laten we nog samen bidden om de dienst te openen. Dank u wel, Vader, dat we hier deze morgen mogen samenkomen als uw gemeente. We zijn dankbaar dat we dat mogen doen, Heer, in alle vrijheid, Heer, als broeders en zusters. We bidden, Heer, dat we echt mogen u ervaren deze morgen, Heer, dat we echt mogen, als we zingen, Heer, dat het echt tot eer van u mag zijn, Heer. De dingen die ons bezighouden of beziggehouden hebben, of wat dan ook, Heer, dat we dat kunnen van ons afzetten, Heer, en dat we ons volkomen op u richten deze ochtend. Ik bid, Heer, dat we mogen een open hart hebben ook, Heer, als we het woord horen dat Thomas zal doorgeven. Dat we mogen, ja, echt aangesproken zijn, Heer, door de dingen, wie dat elk van ons, Heer, u weet wat wij nodig hebben, Heer, elk afzonderlijk, dat we mogen aangesproken zijn, Heer, en dat we echt mogen, ja, openstaan, Heer, dat we mogen bereid zijn, bereidwillig, om ook te doen, Heer, wat we horen, Heer. We zijn dankbaar, Heer, en we vragen echt voor uw zegen deze morgen. Amen.
Heere der Heeren, Koning der Koningen, U wil ik eren, U wil ik lof zingen, trots aller eeuwen. U bent mijn vesting, mijn vaste burcht,
anders allemaal recht staan.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht.
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon. Uw karakter is volmaakt, ook verblindend licht wanneer u spreekt, het woord dat mensen draagt. Ik sta
Goedemorgen. Oké, okay, het is goed dat we kunnen samen zijn. Er zijn periodes dat we echt zo bezig zijn, vooral met de zomer. Er is net een drukke periode achter de rug en dan... er zijn echt periodes dat we echt druk bezig zijn of gewoon met andere dingen bezig en dat we denken, oké, ik voel me toch wel een beetje verloren. Of ik weet niet zeker of dat ik op de goede weg ben. Of ja, ik weet niet of dat de prioriteiten momenteel in mijn leven goed zijn. Op zo'n momenten is het goed dat we terug kunnen keren naar de kern van waarom dat we christen zijn. En er is een passage hier die we een aantal jaar geleden ook hebben doorgenomen samen. Het was een gedeelte in Efeziërs samen. We zijn er door geweest en we hebben over nagedacht wat het betekent om christen te zijn. En deze week sprak het mij opnieuw aan. Ik dacht, oké, okay, ik dacht terug aan die passage en dacht, oké, okay, dit moeten we opnieuw doornemen. Het is een gebed van Paulus voor de christenen in Efeziërs. Het is een mooi gebed, omdat hij toont wat dat echt betekent om christen te zijn. Nick heeft het daarnet voorgelezen, maar gaan het opnieuw nog eens vlug bekijken. Dat is Efeziërs 1, 15 tot 23. Ik ga het niet volledig doornemen, maar we gaan luisteren. Kijk, Paulus zegt het volgende. Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, ik hou niet op u te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw harten. En zodat hij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Heel mooi. Dit gebed is eigenlijk een gebed van Paulus aan de christenen die in Efeze woonden. En wat we weten van die Efeziërs is dat ze een zwaar leven hadden. Ze hadden last van vervolging. Er waren sociale problemen, er waren economische problemen. Er waren ziektes, er waren problemen met zware zonden. En Paulus, die bidt voor hen. En die zegt, ik bid dat jullie de wijsheid krijgen. De wijsheid dat jullie weten welke rijkdom dat jullie hebben. Dus Paulus bidt niet voor iets specifieks. Dit is geen modelgebed. Want je merkt eigenlijk dit gebed. Paulus bidt niet voor specifieke zaken. Want ik bid dat jullie vervolging weggaat. Ik bid dat jullie gezond worden. Ik bid dat jullie geloof sterker wordt of zo. Of ik bid dat jullie ziektes weggaan. Of ik bid dat de zondes uit jullie midden weggaat. Nee, Paulus bidt voor iets vrij algemeens. We weten dat Paulus heel veel zorg en bekommernis had voor die christenen. Heel veel liefde. En op dat moment zegt hij, ik ga bidden voor jullie, maar ik laat die praktische zaken achterwege. Je laat de huidige omstandigheden achterwege. Ik bid dat jullie weten welke rijkdom dat jullie hebben. Heel vreemd. Het is alsof ik zeg tegen aan Idis. Idis, ik wil dat je beseft dat je 2 miljoen hebt op je rekening. Zoiets. Alsof dat je dat niet wist. Maar Paulus weet, ik wil dat jullie beseffen welke rijkdom dat jullie hebben. Hoe zwaar het leven ook is, hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, als jullie hetgene hebben waarvoor dat Paulus bidt, of als je beseft wat je hebt, waarover dat Paulus het heeft, dat je door het leven gaat op een machtige manier, ondanks die omstandigheden. Maar als je het goed hebt, als je geen probleem hebt, en je hebt deze rijkdom niet, of je beseft niet dat je deze rijkdom hebt, dan zal dit ervoor zorgen dat jullie een leven krijgen van trotsheid, van oppervlakkigheid, en maakt jullie zwak. Het is beter om slechte omstandigheden in je leven te hebben met die rijkdom, dan door goede omstandigheden te gaan zonder die rijkdom. Dat is wat Paulus ons leert. En dan gaan we 2 zaken bekijken. We gaan kijken, oké, voor wie is die rijkdom? Dus eigenlijk, wie zijn die christenen? En het tweede punt is, wat houdt die rijkdom in? We gaan zien dat die rijkdom 3 dingen inhoudt. gaan meteen doen, we gaan meteen zien. Maar het eerste gedeelte, voor wie is de regel? Maar eigenlijk is het gewoon een vraag van, ja, hoe weten wij dat wij christenen zijn? Hoe weten wij dat we bij God horen? Hoe weten we dat God onze God is? En dan Paulus bidt eigenlijk, hij zegt eigenlijk het volgende. Daarom houd ook ik niet op om te bidden voor jullie. Want ik heb gehoord van jullie. Ik heb gehoord over jullie geloof. En ik heb gehoord over jullie liefde tot alle christenen. Je moet weten dat Paulus deze mensen niet persoonlijk kende. Paulus had ze niet ontmoet. Persoonlijk. Misschien had hij ze even gezien. Maar wat dat Paulus wel zegt, is dat Paulus wist. Paulus had dingen gehoord. Paulus had gehoord over hun geloof. En Paulus had gehoord over hun liefde. Voor Paulus zijn dat twee tekenen dat iemand christen is. Voor hem was dat op dat moment het één. En dat zijn twee dingen eigenlijk. Geloof en liefde. Twee principes die heel belangrijk zijn. Laten we het eerst kijken naar het geloof. Wat bedoelt hij met geloof? De Bijbel leert ons dat geloof het begin is, het belangrijkste van alles. Als een tijdje rondlopen in deze wereld, dat horen we. Mensen vertellen ons, het maakt niet uit wat je gelooft. Belangrijk is hoe je leeft. Het maakt niet uit wat je diep in jezelf hebt. Het maakt niet uit welke religie dat je zo hebt. Religie. Zolang dat je het goede doet. De Bijbel leert ons het helemaal het omgekeerde. De Bijbel leert ons dat het belangrijk is wat er in jou zit. Want uiteindelijk, alles wat je doet, alles wat je zegt, hoe dat je leeft, is een gevolg van wat er in jou in zit. Dus de Bijbel zegt, het is wel belangrijk wat je gelooft. Het is wel belangrijk wat er in jou zit. Je daden komen altijd uit hetgene wat je doet. Wat je gelooft bedoel ik. Nu, christen zijn, betekent dat je geloof hebt. We hebben het al, christen altijd over geloof. En ik moet zeggen, toen ik jonger was, mensen het altijd over geloof. Je moet geloven. Geloof hebben. En ik moet zeggen dat ik zelf niet kon vatten wat het betekent om te geloven. Je moet eens aan jullie familie vertellen, ik geloof, of het is goed om te geloven. Die dan zeggen, ik heb geen idee wat hij bedoelt. We staan er niet bij stil, maar het is moeilijk om te beseffen wat dat geloof is. Maar geloof betekent eigenlijk dat je het woord ontvangen hebt. Je hebt het woord gehoord. Op een bepaald moment ben je leven bezig en zeg je, oké, er mist iets in mijn leven. Of ik voel dat er iets aan ontbreekt. En dan hoor je opeens het woord. Je hoort iemand spreken over die Jezus. Je hoort iemand spreken over die God. Je hoort iemand spreken over de Bijbel. En je bent interesse te krijgen. Je bent geïnteresseerd. Je bent te luisteren. Het begint in jou door te dringen, beetje bij beetje. En dan ben je ontroerd. Je bent geraakt. En dan begin je te beseffen, oké, dit is de waarheid. Dit is wat wij allemaal nodig hebben. Dit is het inderdaad. Het verandert jou. Je neemt het aan en dan zeg je, oké, dit is deel van mezelf. Dit is geloven. Geloven betekent niet, ik ga naar de kerk, twee keer per week, één keer voor de wedstrijd, één keer voor de zondag, misschien voor een bijbelstudie. Betekent ook niet, oké, ik ga eventjes ETS volgen, ik lees de Bijbel, iedere dag lees ik 5 pagina's, moet oké zijn, 5 pagina's morgens, 5 pagina's avonds. Ik doe het goeie, ik geef mijn tienden, en dan komt het wel in orde. Dan gaat God mij wel accepteren. Dit is niet geloven. Echt geloof is beseffen dat al datgene, naar de kerk gaan, bijbelstudies doen, bidden, lezen, dat je dit op zich niet uit jezelf kunt doen. Je kunt het zelf niet vatten. Het is God die het jou doet doen. Het is God die het jou leert. Het is God die je door leidt. De eerste stap is van geloof is beseffen, oké, God gaf ons het leven. Inderdaad, dat Holly zegt. God maakt de maan, de sterren. Mark zei, God maakt het huis. Volgens Mark, Mark die zit in een periode dat hij zegt, van, wat heeft God gemaakt? God heeft papa en mama gemaakt. God heeft de bomen gemaakt, God heeft de huizen gemaakt, God heeft de maan gemaakt. Dus alles wat hij ziet, papa, God heeft dat gemaakt. Hè? Zeggen die, God heeft inderdaad alles gemaakt, ja. Tweede stap is, er is een God. Maar, en die heeft ons gemaakt. Maar er is moeilijk om een band mee te krijgen, want er zijn zodanig veel fouten in ons leven. We zijn mensen met zonden. Er is een afstand tussen ons. We beseffen dat we fouten hebben. En de derde stap is dan ook, hey, maar ondanks die fouten kunnen we bij God komen. Want Jezus heeft die fouten op zich genomen. Het geloof is dat God, dat we bij God mogen komen door Jezus. En dat Hij alles doet. Dat is de eerste stap. Dus Paulus zegt, ik heb gehoord van jullie geloof. Jullie geloven het. Ik heb gehoord hoe gelovig dat jullie zijn. Mooi. Geloof zijn betekent dat je God in je leven als eerste zet. Als eerste. En dan zegt hij, ik heb dat gehoord over jullie liefde. Geloof is belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, noodzakelijk zijn daden. Als je geloof hebt in Jezus, dan zal dat je een leven brengen van liefde. Het geloof is te zien aan daden. Als er in jou iets goed zit, dan komt dat ook zo naar buiten. En je weet dat jou verandert, dat geloof. Wat we ook weten, is dat het geloof ons niet meteen verandert. Wij die christen zijn, we weten allemaal, toen we tot geloof kwamen, toen we beseffen, oké, God is degene die belangrijk is in mijn leven, kan zijn dat we nog altijd fouten doen, dat we nog altijd verkeerd doen. Maar wat we wel merken, is dat God ons beetje bij beetje bijschaaft. Verandering komt niet meteen, het gaat geleidelijk aan. Het is een strijd tussen de oude natuur en de nieuwe natuur. Soms denk je, als je kijkt naar bepaalde mensen, die mens kan geen christen zijn. Door hetgeen wat hij vorige week heeft gedaan of gezegd tegen mij, niet van. Denk niet dat hij christen is. Besef het volgende. Het geloof begint bij geloof. Geloof is belangrijk. Betekent het dat we constant fouten mogen maken? Of dat we... Geloof hebben betekent ook dat we genade hebben. Dus we beseffen dat we genade hebben. Alles dat we verkeerd doen, wat we verkeerd zullen doen, zal ons vergeven worden. Maar weet ik niet dat we constant fouten mogen maken. Of constant in zonde mogen blijven leven. Want ik ga je anders vragen. Als jullie constant in de zonde blijven leven, heb je dan wel echt geloof? Dit is de vraag. We hebben het als christen ook altijd over zonde. Hè? En het klinkt wel vreemd voor niet-christen om te spreken over zonde. Maar eigenlijk ben ik wel blij. Op een bepaald moment begon ik te beseffen wat het betekent, wat dat zonde is. Zonde, dat zijn, God toont ons eigenlijk dingen. Fouten, dingen die verkeerd kunnen gaan. Dat we een zonde noemen. En dat zijn dingen die ons onszelf kapot kunnen maken. Die ons leven kapot maken. Die het leven van anderen rondom ons kunnen kapot maken. Dit is zonde. We mogen blij zijn dat we mogen weten wat dat zonde is. Het is een soort handleiding, de Bijbel, om te vertellen van als je die weg ingaat, of als je dit doet, opgelet. Als het jou vandaag niet zal kapot maken, dan zal het jou later kapot maken. Ik heb gehoord over jullie geloof. Ik heb gehoord hoe we dat jullie God centraal zetten. En ik heb gehoord over jullie goede daden, over de liefde. Christen zijn betekent niet constant zeggen, ik geloof in God. Ik geloof in God. Jij moet geloven in God. Mensen kijken niet naar wat er uit je mond komt, maar hoe dat je leven is. Dus Paulus had gehoord over je leven, wat dat mooi is. En dan zegt Paulus, ik bid dat jullie beseffen welke rijkdom dat jullie hebben. Ik bid dat jullie beseffen wat dat je al hebt. En overal Paulus heeft het dan eigenlijk... Je gaat op de volgende manier verder. Je zegt, kijk, ik bid dat jullie God mogen leren kennen. Ik bid dat jullie God, dat jullie mogen beseffen wie dat hij echt is. Ik bid dat jullie beseffen wat je al hebt in Christus. Misschien heb je het al, maar misschien weet je het niet. Misschien wist je het al, maar bij het vergeten. De meeste christenen die komen tot geloof omwille van een gemis in hun leven. Er was iets tekort in hun leven. Ze hadden iets nodig. En ze kregen een soort troost in het christendom, om dat te zeggen. Ze vonden troost in de Bijbel. Ze vonden troost in christenen rondom hen. Maar uiteindelijk, het begon eigenlijk bij, ze waren op zoek naar een oplossing voor hun huidige situatie. Ze waren niet op zoek naar God. Ze waren niet op zoek naar het eeuwig leven. Wij waren niet op zoek naar God of het eeuwig leven. Toen ik tot geloof kwam, ik denk dat ik wel eerst zocht naar dat God mij een beter leven zou geven. Maar ik was niet op zoek naar een God. Maar naarmate dat je groeit, begin je te beseffen, hey, die persoon waarmee ik oorspronkelijk in contact was, die God, ik besef dat die dagelijks, ja, eigenlijk is hij veel meer dan dat ik dacht. En Paulus bidt, weet dat God almachtig is, en dat zal jullie veranderen. En weet je wat dat jullie hebben? Ik ga het jullie vertellen, zegt Paulus. Jullie hebben de hoop van de roeping. Jullie zijn de heerlijkheid van God, en jullie hebben de macht van God. Dat zijn drie dingen dat Paulus aanhaalt. Paulus haalt aan, besef wat dat de hoop van zijn roeping brengt. Besef dat jullie de heerlijkheid zijn van God. En besef hoe machtig God is. Drie dingen. De hoop van zijn roeping. De hoop van zijn roeping. De hoop van zijn roeping betekent het volgende. Besef jullie dat als jullie geloven, dan is dat omdat God jullie koos. Hij riep jullie. Jullie hart werd geopend door God. Het is niet omwille van jullie daden. Het is niet omwille van jullie woorden. Het is niet omwille van jullie iedere keer naar de kerk te gaan dat jullie christen zijn geworden of dat je bij God mocht komen. Het is niet door je tienden te geven. Maar het is omdat God in de eerste plaats jullie aansprak. Het gevolg is het volgende. Niemand is waardig om tot God te komen of om God te krijgen. Of we verdienen het niet allemaal. Ik vooral niet. Dus ik ga ook nooit zeggen, het is omdat ik naar de kerk ben geweest. Het is omdat ik bijbelstudies heb gevolgd. Het is omdat ik 10 keer heb gebeden om dat. Het is omdat ik de Bijbel van begin tot eind heb gelezen dat ik bij God mocht komen. Nee, ik mocht bij God komen omdat God zei van, hey Thomas, je bent een kind van mij. Ik heb jou gemaakt. Ik hou van jou. Kom bij mij. Maak niet uit. Hey, trouwens, ik moet zeggen dat ik dit meer... Heb ik dat verteld? Ik heb je dat al verteld toen ik kinderen begon te krijgen. Toen ik Mark kreeg en toen ik Stefanie kreeg. Toen begon ik meer en meer te beseffen wat dat Gods liefde was. Ik zie hier heel veel ouders, moeders, vaders, ik denk dat dat voor jullie toch ook het geval is, dat je zo beseft van wat dat die liefde is. Een simpel voorbeeld. Mark, je mag alles verkeerd doen wat dat die wil. Stefanie, ze mag alles doen verkeerd wat ze wil. We worden boos. We kunnen boos worden. Maar wat dat we nooit gaan doen, we gaan nooit zeggen van jee, weg. Je hoort niet bij mij. Je blijft altijd zeggen jee, bent mijn kind, wat dat je ook hebt gedaan. Klopt toch, hè? Je hebt dat ook met je kinderen. Nee, Stefanie begint deze week even mijn oog even geport. Deed wel heel veel pijn. Ik loop al een hele week rond met ontstoken ogen. Maar Stefanie doet er zijn momenten dat ze niet echt luistert of dat ik toch boos word. Maar nooit ga ik haar zeggen, jij hoort niet bij mij. God is hetzelfde. Jullie horen bij mij. Jullie allemaal. Maar dat betekent dat jullie hoop hebben. Dat jullie een vertrouwen krijgen. Jullie hebben een zekerheid. Jullie horen bij God, omdat God jullie lief had. Maar ook, jullie hebben hoop voor anderen. Jullie familieleden. Jullie vrienden die niet christen zijn. Jullie hebben hoop voor die mensen. Jullie buren die een andere religie hebben. Die boeddhistisch zijn. Getuigen van Jehovah misschien. Moslims. Ook zij hebben het leven gekregen van God. Dus ook voor hen heb je hoop. Denk nooit dat iemand verloren is, verloren moeite is. Want kijk naar uzelf. Als een mens als jullie tot God mocht komen, hoe kun je dan zeggen dat anderen niet tot God kunnen komen? Er is ook evangelisch zijn. We hebben hoop voor iedereen. We willen iedereen tot God brengen. Ik had onlangs een gesprek met een vriend van mij. En toen al nadacht van hoe kunnen we mensen tot God brengen. Je brengt mensen niet tot God door even zomaar een folder binnen te geven, eventjes. Of even te zeggen van, God heeft jou het leven gemaakt. Je had dat niet zeggen tegen onbekenden. Je hebt het meeste invloed op mensen die rondom jou zijn. Als ik naar Jael, je hebt het meeste invloed op jouw vrienden, op jouw kennissen, die niet christen zijn. Ze kennen jou, ze denken, Jael, dat is iemand die graag gaat feesten. Dat is een toffe vriendin. Wat is een toffe? Maar besef dat jij heel veel invloed op hen hebt. Mensen brengen wij tot God door invloed te hebben op ons, op hun levens. We krijgen invloed op hun leven door ons leven te delen met hen. Dit is wat we leren. Jullie lopen allemaal met hoop rond voor iedereen in deze wereld. Vooral voor jullie kennissen, vooral voor jullie vrienden, vooral voor jullie collega's. Besef het. Besef wat dat de hoop is. Jullie hebben hoop van de roeping. Jullie zijn geroepen, iedereen kan geroepen worden. Dat is het eerste punt. Tweede punt. Besef wat dat de heerlijkheid is van God bij de christenen. Wij horen bij God en we leren hier, ook in het gedeelte ervoor, dat wij de heerlijkheid zijn van God. Wij zijn de volheid van God. Wij allemaal zijn de uitdrukking van God in deze wereld. Wat doen we eigenlijk? Inderdaad. Nog eens over ouders zijn. Als Elise constant in de winkel op de grond zit te draaien en te schreeuwen en te protesteren, dan toont zij eigenlijk een beetje aan de mensen rondom u dat jullie slechte ouders zijn. Maar als Elise voorbeeldig is en ze pakt haar twee zusjes door de winkel en ze zorgt ervoor en ze draait, dat zijn de goede ouders. Als jullie in jullie leven verkeerd bezig zijn, dat toont jullie aan deze wereld dat God lelijk is, dat God slecht is. Die christenen daar? Nee. Zij daar? Ik heb gehoord dat ze christen is? Met zo'n levensstijl? In welke God gelooft zij dan wel? Maar als jullie door het leven gaan als liefdevolle mensen, zorgend voor mensen die niet christen zijn, bijvoorbeeld. Wij zijn geen elitaire club van christenen, we horen bij elkaar. Nee. Wacht, wie was dat? Onlangs sprak ik met iemand. En wat dat zij zat in een organisatie. Het was iemand in Oost-Rozenbeke. Ja, zij zat in een organisatie. En zij organiseerde feuven van tieners. Zij zei, ik die jarenlang zoals een vrome christen door het leven ging, wie had dat gedacht dat ik ooit feuven zou organiseren voor jongeren? Met pintjes en al zo'n ding. Ja, dus, ik ben geen feufbeest of zo. Maar toen, ze vertelde mij dat zij besefde dat het feit dat zij christen was en dat zij in die organisatie zat, zij kon er tenminste voor zorgen dat die feuven op een georganiseerde, veilige manier kon doorgaan. Dat er geen drank, dat er niet overdreven drank was, of dat er geen drugs was en dat mensen niet elkaar last hadden van. Dus er zat wel invloed erop. Wat ging ik nu vertellen is het volgende. Jullie hebben invloed in deze wereld. Jullie zijn de heerlijkheid van God. Als jullie door het leven gaan op een liefdevolle manier, kunnen jullie mensen bij God brengen. Of tonen jullie dat God mooi is. Dit is het eerste punt. Het feit dat jullie de heerlijkheid zijn van God, betekent dat jullie invloed hebben op deze wereld door jullie manier van leven. Hoe dat jullie door het leven gaan, dat zal de wereld, dat zal invloed hebben op deze wereld. Dat is één ding. Dat is een verantwoordelijkheid dat je hebt. Jullie hebben allemaal een verantwoordelijkheid in deze wereld. Maar wat dat jullie ook hebben, is een soort veiligheid, een zekerheid, een geruststelling. Want het volgende. Als God, degene die de maan en de sterren heeft gemaakt, degene die ieders leven heeft gemaakt, als hij jullie lief geeft, waarom liggen jullie dan wakker van wat de anderen denken over jullie? Of hoe de anderen jullie zien? Als de allergrootste, de allerhoogste jullie lief heeft. Je hebt de verantwoordelijkheid, maar je hebt ook een geruststelling. Oké. Goed. En dan een derde punt die Paulus aangeeft. Besef hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Ons die geloven. Hij die Christus uit de dood heeft opgestaan. Boven alle overheid en macht. Hij die zo krachtig is vandaag en in de toekomende eeuw. Dit is het kortste gedeelte dat ik aanhaf. God ziet alles. God is de machtigste. God is de grootste. God kan alles. God is machtig. Wat maken wij ons zorgen? Ik weet dat het gemakkelijk is om te zeggen, hoor. Het leven is niet gemakkelijk. Er zijn dingen in ons leven die gebeuren dat we niet kunnen begrijpen of dat we moeite hebben om te aanvaarden. Want er is een vertrouwen dat we hebben. God heeft alles in zijn hand. Wat dat er ook gebeurt. In de slechte periodes is God daar, in de goede periodes is hij daar. Om kort te eindigen, besef het volgende. Het evangelie stelt dat we moeten liefde hebben voor allemaal, voor iedereen. Voor christenen, voor niet-christenen. Voor je naaste, voor jezelf, voor God. En niet hetgeen wat je doet, brengt je bij God. Niet hetgeen wat je weet, brengt je bij God. Maar het is God die je bij hem brengt. Het is door wat Jezus deed, dat iedereen bij God kan komen. Iedereen. Het is een zonde. Zonde zijn dingen die tegen jouw eigen leven gaan. Dingen waarvoor je niet bent gemaakt. Ik bid dat jullie beseffen welke rijkdom dat jullie hebben. God zei het Paulus zei het volgende. Ik bid dat jullie beseffen dat jullie geroepen zijn door God en dat jullie hoop hebben voor anderen. Ik bid dat jullie beseffen dat jullie de heerlijkheid zijn van God. En ik bid dat jullie beseffen hoe machtig God is. Laten we dit ook in gebed nemen voor onszelf. We gaan samen danken. Vader God, dank u wel dat u ons het leven gaf. Dank u wel dat we u mogen kennen, Vader. Dank u wel dat we uw kinderen zijn. Vader, we komen net samen tot u als mensen met zoveel fouten. We weten dat we fouten hebben. We zijn mensen met zonden in ons leven. In de eerste plaats vragen we vergeving, Vader. Vader, het spijt ons voor onze fouten. Het spijt ons voor onze foute gedachten. We vragen echt vergeving, Vader. En we komen echt in alle dankbaarheid tot u. Dank u wel dat we tot u mogen komen. Vandaag, altijd, Vader. We bidden dat u ons verder opbouwt. Duw ons verder vooruit, Vader. Met uw liefde, met uw wijsheid. En vooral ook, Vader. We bidden echt voor de mensen rondom ons. Voor onze vrienden, voor onze kennissen, voor onze familieleden. Voor onze collega's, voor onze buren, Vader. Bid net dat ook, dat zij ook mogen kennen, Vader. We bidden dat we als een gemeente invloed mogen hebben op deze wereld. Dat we mensen bij u mogen brengen door ons leven. Vraag net uw leiding en alles wat dat doet. U doet alles. U weet alles en vertrouwen op uw Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader, voor alles wat dat u doet. Amen.
Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor u troon. Wij komen en verhogen uw naam. U geeft ons genade. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, zijn wij hier gekomen, roepen u aan. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente. Heel de wereld ziet hem, God maakt vrij, God maakt vrij, in die leven wij. In de naam van de Vader, in de naam van de lied, Heer, onze dank weer klinkt, en de buigen neer, uw gemeente zingt, en u draagt ons hoog op uw vleugels neer. Heel de wereld ziet hem, God maakt vrij, God maakt vrij. bestuurt zelf de bliksem en wijst hem zijn weg. Wie zag hemelse schatkamers poorten vol sneeuw? Wie bedacht ooit de zon is de bron van haar licht? Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bijna? Onvoorstelbaar, onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. U is de sterren op plaats en u kent ze bijna. U bent geweldig, almachtige, oneindige, nederig buigen wij neerheid om zaak voor u. U bent geweldig,
God. We zijn op het einde gekomen van de dienst. Ik heb nog een paar mededelingen. Dus er is komende maandag geen bidstond. En er wordt gebed gevraagd voor Monique, dat is de zus van Rosa, die ziek is. En ook voor Karine van den Boerie, ze is terug thuis na de onderzoeken dat ze heeft gehad. Maar er wordt verder gebed gevraagd dat alles goed mag verlopen. Goed, nog afsluiten met gebed. Dank u wel, Vader, dat we hier mogen samen zijn, Heer. Dank u wel voor het woord dat we mogen horen, Heer. Heer, we zijn zo dankbaar dat wij u mogen vader noemen, Heer. Dat we mogen weten, Heer, dat we kinderen van u zijn, Heer. En we bidden dat we dat echt ten diepste mogen beseffen, Heer. Dat voorrecht, die genade... Dat we jou mogen ontvangen, Heer. En de liefde dat we van u krijgen, Heer. Waar we dag in dag uit mogen van u het leven, Heer. We bidden inderdaad dat die liefde dat we van u mogen ontvangen, Heer. Dat we dat mogen doorgeven aan de mensen rondom ons, Heer. Dat we ja, dat mogen doorgeven dat mensen zich ja, op zoek gaan, Heer, naar u. Dat zij mogen aangesproken worden, Heer. Dat wij daarvoor mogen gebruikt worden, Heer. Dank u wel, Vader. En we vragen voor u. Ik dat Paulus bad, Heer, voor... Uw geest van wijsheid en van inzicht, Heer, in de tijd die komt, Heer. Amen. Nog een gezegende zondag.